Je luistert naar de eerste podcast van Taboer, het onafhankelijke platform dat aandacht vraagt voor de mentale gezondheid onder boeren en tuinders in Nederland. Taboer wil met deze podcastserie ervaringsverhalen vastleggen en delen, om zo het taboe op mentale zorgen te doorbreken en ze bespreekbaar te maken. In deze eerste podcast van Taboer vertelt voormalig boerin Hester Rijpkema haar verhaal aan agrocoach Ramon Klaassen. Het is een indringend verhaal over hoe levenspartners elkaar kunnen kwijtraken in het nastreven van ambities en in de waan van de dag.
Ik ben Hester Rijpkema, ik ben 56, moeder, partner, coach, trainer. Ik doe heel veel op interieurvlak voor mensen. En ik woon hier in Jouren, midden in de natuur eigenlijk, maar toch midden in de stad. Dus een heel mooi plekje op een hele oude boerderij van 1920.
Maar ja, het is niet zo dat jij hier al jouw hele leven woont. Ongeveer 15 tot 20 jaar geleden zag jouw leven er wel iets anders uit.
Ja, een van de dingen waarom we hier ook zitten is dat ik 21 jaar lang een boerderij heb gerund met mijn ex-man. In de Noord-Oostpolder en daar hadden wij een akkerbouwbedrijf en een pluimveebedrijf. Ik ben geboren op een melkveehouderij, dat is misschien ook wel even leuk om te vertellen. Dus ik kende de hele agrarische sector natuurlijk van huis uit, want ik was de tweede dochter van 6 kinderen. En wij hielpen eigenlijk altijd mee op de boerderij als klein kind zijnde. Hè, als meisje groeide ik daar gewoon helemaal mee op. Dat ik met een boer trouwde was ook eigenlijk wel heel erg leuk. En dat was ook een hele mooie tijd in die situatie toen. We zitten hier ook omdat het verhaal natuurlijk helemaal is veranderd. En dat aspect is wat we nu vandaag wat uit gaan lichten.
Maar het bedrijf waar je toen woonde met jouw ex-man, dat was het ouderlijk bedrijf van?
Ja, van mijn schoonouders. Wij zijn eigenlijk, waren daar de derde generatie die eigenlijk in de polder op de boerderij kwam, die toen destijds een pachtbedrijf was.
En dat hebben jullie samen verder ontwikkeld nadat jullie het over hebben genomen?
Of? Ja, eigenlijk heel erg gegroeid in een hele korte tijd. Dus eigenlijk in 98 zijn wij gestart met vleeskuikens. Nou, en daarvoor, ik denk dat we in 95 toen de grond en we hebben de buurman eigenlijk daarmee overgenomen die destijds stopte. En dat was ook een pachtbedrijf, dus dat konden we overnemen van de domeinen. Dat hebben we toen destijds die grond er ook bij gekocht. En daarmee hadden wij natuurlijk ook veel meer mestrechten die we konden benutten op de grond. En daarmee kwam eigenlijk ook het idee wat om een pluimveetak erbij te gaan doen. Omdat we wel ervaren hadden dat we in een jaar heel veel aardappelen door nattigheid, pootgoed hadden we. Daar waren we vooral in gespecialiseerd. Nou, en dat pakt het ene jaar veel beter uit dan het andere jaar. Dus de fluctuatie in de rekening courant was gewoon af en toe enorm. En om dat wat te stabiliseren dachten we van dan is misschien een tweede tak erbij wel een heel goed idee. En destijds, in die tijd, hè, in 1997, daar was de hele vleeskuikenindustrie echt een hype aan het worden. Dat iedereen begon daar toen destijds mee. En ook wij konden die mestrechten verzilveren op die grond. En het was natuurlijk heel mooi pasbaar bij een akkerbouwbedrijf. Het werd een beetje verspiegeld. Nou, je kon een uur per dag. Hè. Wij hadden één stal van 40.000 vleeskuikens. Dus 1600 vierkante meter. Nou, 3700 gemiddeld hadden we erin. En dan draaiden we rondes van 6-7 weken. Dus we de ene groep we gingen een keer uitladen, dat er een groep uitging. Hè, en dan lieten we de rest nog een week langer zitten om door te groeien. Maar dat was gewoon echt topsport. Daar was je dag en nacht mee bezig. En sowieso levend vee ben je dag en nacht mee bezig.
Topsport. Dag en nacht bezig zijn met de boerderij, de dieren en de bedrijfscijfers. Dat kun je alleen volhouden als je met hart en ziel boer of boerin wil zijn.
Als ik terugkijk op mijn leven als boerin, wat me daar eigenlijk het blijste in maakt, was het hele bestaan. Het hele, de boerderij is geheel. Dus ik ben van huis uit natuurlijk melkvee gewend. Ik ben echt een natuurmens. Ik vind het leven met de natuur leuk. De seizoenen vind ik geweldig. En die pluimveetak vond ik natuurlijk heel leuk om het steeds weer opnieuw beginnen. Die cyclus was heel kort eigenlijk, maar 7 weken of 8 weken. He, dan stond je weer een week leeg en dan kreeg je weer 7 weken nieuwe kuikens weer opnieuw. En je begon elke keer weer opnieuw. Dus je kon elke keer fine-tunen, je kon bijsturen. Mijn ex-partner was heel goed met klimaat, zeg maar. Dus daar vulden we elkaar heel goed in aan. Ik was heel goed in het aanschouwen van die kuikens, van heel scherpzinnig. Wat gebeurt er nou? He, zijn ze gezond of niet gezond? Ja, daar waren we allebei wel heel goed in. En ik denk dat die dynamiek in zijn geheel, de geuren. Ik kan nog door de polder rijden dat ik de jondeertrekker hoor ik ook altijd nog. Dat geluid van een jondeertrekker, dat hij afremt en dat hij weer optrekt. En dat de geuren van het rooien van aardappels, de uien. Dat vind ik het allermooiste aan de landbouw.
Ja, maar klinkt als je het zo vertelt over het bedrijf en hoe je het met je ex-man hebt opgebouwd, klinkt als een succesvol verhaal. Ja. Overgenomen, ja. Uitgebreid in de grond, een tweede tak erbij.
Ja.
Dus dat tot op heden hoor ik zeg maar een heel mooi,
ja.
Succesvol.
Ja, dat was het ook. Ja, we waren ook echt een koppel wat enorm zakelijk instinct op de goede plek had. En we hadden allebei heel erg oog voor hoe we dat wilden. En daarmee waren we, dat soort plannen waren vaak ook zo rond bij ons alle twee. Maar als ik er goed over nadenk, of we daar nou heel goed over spraken, weet ik niet. Het was meer het elkaar aanvoelen onbewust, dat we wel die kant op wilden. En, maar goed, bij ons ging eigenlijk door die vleeskuikens en door die intensiviteit van dat je heel erg je week gepland werd, zeg maar. Zie, in akkerbouw heb je ook een stuk vrijheid. Daar golft de beweging net iets langzamer door. Je hebt wel pieken, hè, maar bij de vleeskuikens is het eigenlijk altijd pieken. Je moet altijd op je top lopen. En ik denk dat dat ook wel mee heeft gewerkt in waarom we eigenlijk wat afgleden in een spiraal van onmacht naar elkaar. Dat we door dat bouwen en door altijd maar bezig te zijn met de toekomst, dat we eigenlijk helemaal niet meer in het nu bezig waren.
Ik gaf net aan, hè? We waren een succesvol koppel, ook in het ondernemerschap, ja. Voelden we elkaar goed aan.
Ja.
Alleen, we spraken er misschien onvoldoende over. En ik hoor je nu zeggen van afglijden. Is dat dan ook op de duur dat jullie beiden zeg maar opgingen in het werk, om het zomaar te zeggen, en elkaar daarin dan langzaamaan...
Ja, we verloren elkaar erin. Want we breiden heel erg de akkerbouwtak uit, want mijn ex-partner had heel veel belangstelling voor pootgoed. Dat was ook echt een pootgoedman. Daar was hij ook echt enorm goed in. En die wilde eigenlijk het liefst... we hadden ook nog een maatschap met een collega van hem, zeg maar, die vlakbij ons woonde. En daar dreef vooral die pootgoedtak op. En dus hij was veel van huis om te selecteren, spuiten. Nou, je weet wel wat er allemaal bij komt kijken. Als jij grond op afstand huurt, en dat ging dan om gronden in Gaasterland. Nou, we hadden wel bij Heerenveen grond, we hadden wel richting Koudum gronden. Dus ja, dat was ook behoorlijk afstanden die dan afgelegd moesten worden, waardoor hij ook heel veel van huis was. En doordat ik ook nog 2 dagen buitenshuis werkte, ja, liep dat ook wat spaak in de organisatie thuis. Want als je op beide vlakken groeit, kwamen wij er heel erg achter dat we eigenlijk die tijd moesten we wel ergens weghalen. En we hadden nog 2 kinderen. Die hadden ook hun aandacht nodig. Dan moest je ook voor school zijn. Dan moest je ook voor voetbal zijn. Die hadden ook hun bezigheden. En ja, ik denk dat in die tijd, vooral nadat we die vleeskuikens zijn begonnen, wel heel erg in de verdrukking kwam. En daarmee verloren we eigenlijk elkaar ook uit het oog.
Is dat dan iets dat je van op een of andere dag merkte dat het veranderde? Of,
nee, of het dat gaat heel langzaam. Ja, dat sluipt erin. Ja, en ik denk dat daarom ook zo verraderlijk is. Dat je het eigenlijk zelf in de gaten hebt dat het eigenlijk al bij eigenlijk wat te laat is. Want dan, ik denk doordat je veel te kort tijd nog met elkaar plant, dus echt samen. En dus ook echt samen tijd overhoudt om samen een gesprek aan te gaan. Ja, dat was er gewoon niet meer. En ik merkte het aan ons heel sterk dat we, wanneer we tussen de middag samen thuis waren en samen aten, dan gingen we bijna elkaar vermijden. Of dan was het heel stil aan tafel. Dan waren we eigenlijk zo vol indrukken, dat we er eigenlijk niet eens meer over konden praten. Maar ik heb ook niet geleerd vanuit huis, van vroeger uit huis te praten. Dus ik denk dat de non-verbale communicatie achteraf veel groter is geweest tussen ons dan ik op dat moment in de gaten had. En ik legde het heel erg bij mezelf. Van, ik had constant het gevoel dat ik iets niet goed deed. Of dat ik niet genoeg deed. Of dat ik meer had moeten doen of het anders had moeten doen. Omdat ik het niet meer bij kon benen in wat er de... We hadden altijd lijstjes met wat er nog moest gebeuren. Dus het was nooit klaar.
En hoe lang heeft dat zeg maar geduurd? Dat je merkte dat je zegt van hé, we beginnen elkaar een beetje kwijt te raken. Totdat je echt met elkaar een gesprek hebt gevoerd van hé, maar...
Ja, ik denk wel heel lang hoor. Ja, ik denk wel echt heel lang. Ik denk wel jaren. Ja, spreek ik dan wel over. Ja, en ik denk ook doordat je het eerst niet in de gaten hebt, dat het ook heel erg sluimerend gaat. Van, dat je verwijdert uit elkaar of zo. En dat je het eerst ook niet wil zien. Ik denk dat ik dat ook heel lang heb gedaan. Dat ik het niet aan mezelf wilde toegeven. Dat er iets in onze relatie aan de hand was. Ik zocht het vooral bij mezelf. Of ik zocht het bij mijn ex-partner. Wat natuurlijk niet terecht was. Want vaak moet je eerst kijken naar wat je zelf natuurlijk hierin nalaat. Of misschien juist niet zegt. Hè, van wat wordt er niet gezegd? Is vaak het meest belangrijke. Van wat houden we stil? Of durven we niet te zeggen? Want er zit ook angst onder.
Maar kon jij er op dat moment bij iemand mee terecht? Bijvoorbeeld bij je ouders? Of?
Nee, ik kon er eigenlijk met niemand bij terecht. Nee. Nee, dat is ook het gekke, want je uit je ook eigenlijk niet meer naar vriendinnen toe. In het begin doe je dat wel, dan klaag je vooral. Maar dan klaag je eigenlijk over, ja, misschien zie je wel dingen bij een ander waar je dan over gaat klagen of wat je afkeurt bij een ander. Maar op een gegeven moment is dat eigenlijk ook over, dan word je steeds stiller in jezelf. Maar nee, bij mijn ouders kon ik het eigenlijk ook niet kwijt, want dat was eigenlijk meer, dat voelde als gezichtsverlies of zo. Van, ik had ook wat op te houden, had ik het idee. Van, ik had uiteindelijk bijna de perfecte partner volgens hun gevonden. En dan is dat ook niet iets wat je thuis, wat je bij je ouders heel snel zal uiten. En raar genoeg, ik heb natuurlijk 3 zussen en 2 broers. Daar heb ik het ook nooit kunnen vertellen. Want ook dat ligt heel gevoelig. Dus je voelt je eigenlijk ten diepste enorm eenzaam. Dat is wel wat ik over die periode, want ik denk zeker dat die periode echt wel een jaar of 7, 8 heeft geduurd, denk ik. Ja.
Jarenlang kropt Hester haar gevoelens, twijfels en stress op, omdat ze nu eenmaal niemand kent waar ze haar verhaal kwijt kan. Iemand die objectief naar haar luistert, en zo misschien de druk van haar schouders zou kunnen halen. Maar na jaren vindt Hester eindelijk een luisterend oor.
Ja, ik ben uiteindelijk bij een coach terechtgekomen waarbij ik eigenlijk mijn verhaal heb verteld. Want ik dacht dat er iets gruwelijks mis bij mij was. Met mijzelf was, zeg maar. Dan ging ik er weer voor, zeg maar, en dan dacht ik, kom op. Maar dan brak het me ook bij de handen af, zeg maar. Na een paar weken of soms wel na een paar dagen, of dan kon ik de energie er gewoon niet meer voor vinden. En ik denk dat dat het vooral was. Maar als ik er nu op terugkijk, was het vooral omdat we zo in de toekomst bezig waren met alles wat er nog moest. En vooral moeten. dat heel erg speelde. Van, dat je, ja, dat het in je hoofd nooit rustig is. En daarmee maak je ook allerlei suggesties. Ja.
We praten nu over, waar zitten we ongeveer in de tijd, in 2000?
Ik denk in 2008. Ja, dat was 2008. Ja.
Ja, dus toen was coaching in, wat dat betreft ook nog wel...
Ja, in de kinderschoenen. Ja, dat was echt heel erg nieuw.
Maar goed, je bent uiteindelijk in gesprek gegaan met een coach.
Ja. En ik dacht, ja, wat helpt, helpt. Zo, van ik maak gewoon een afspraak. Ik weet ook niet met welk vraagstuk ik hier kom. Ik weet, volgens mij heb ik het eerste vraagstuk was volgens mij meer van... Nou, ik weet het gewoon niet meer. Dat was denk ik het eerste wat ik bij haar zei. Van, ik weet het niet meer. Ik heb echt geen idee meer waar ik op welke knop ik moet drukken. Hoe ik verbinding met mijn ex-man toen destijds moest krijgen. Hoe ik moest communiceren. Wat wel of niet goed was. Ik had werkelijk geen idee meer. Ik denk ook dat we te ver uit elkaar al waren. Ja, dat we ook niet meer een weg terug zagen. Nee, en die afslag daarvoor ook niet hebben kunnen pakken. Nee. En misschien ook wel omdat ik me wel realiseerde toen door die coaching ook dat wij wel heel erg verschillend erin stonden. Ja, ja.
Maar was het dan zo dat die coaching heeft geholpen om jouw inzichten te geven?
Ja.
En
ja.
Is het toen vervolgens dan, was de vervolgstap zeg maar dat jullie met elkaar in gesprek zijn gegaan en hebben gezegd van hey,
Ja, nou dat heeft nog wel een tijd geduurd, want uiteindelijk zijn we in 2012 uit elkaar gegaan. Ja, ja. Ja, dus daar heeft wel een aantal jaren zeker tussen gezeten. Van ook wel weer opnieuw proberen en toch in gesprek gaan. We hebben nog een heel huis gebouwd met z'n tweeën. Waarvan we dachten van nou, misschien als we dat samen gaan doen, dan ontstaat onze relatie hè, weer meer. Dan kunnen we samen weer een project aanpakken. Want dat was wel waar we heel goed in waren met z'n tweeën. En waar we elkaar wel heel erg in konden vinden. Als we iets nieuws bouwden, dan... Ja, dan ontstond er ook iets tussen ons, aan lijm als het ware. En ik merk ook aan mezelf dat het nou vol schiet. Maar dat wel de manier was van ons om... Ja, die lijm, die had me nodig. Dat was eigenlijk de relatie. En als je dan merkt dat die lijm gewoon wegcijpelt tijdens dat we weer aan het bouwen waren, ja dan... Is ook wel de realiteit van ja, in het nu is het er niet meer. En dat is heel pijnlijk. Toen het huis klaar was, toen was onze relatie ook klaar. Ja. En daar hebben we met z'n tweeën wel over gesproken. En toen waren we het er eigenlijk allebei wel over eens. Dat het was gewoon klaar. Het zat er gewoon niet meer in. En ik denk ook dat we het ten diepste ook niet meer wilden. Van, alleen dan is de vraag, ja, hoe dan verder?
Ja, maar ik hoor je wel zeggen, bij elkaar blijven was eigenlijk ook geen optie. Dus
nee.
Mag ik daaruit concluderen dat je terugkijkend, zeg maar, dat je wel zegt van... Hé, maar ook al was het besluit niet makkelijk, het was wel op dat moment het juiste...
Ja, het was zeker het juiste. Ja, daar sta ik nog altijd achter. Met de volle 100%. Ja, ja van dat is het een van de beste beslissingen ooit geweest. Als ik er nu op terugkijk, het voelde toen totaal niet. Maar als ik er nu op terugkijk, is het een van mijn allerbeste beslissingen geweest. En ik denk voor beide hoor. En ook voor achteraf, voor de kinderen ook. Dat het heeft hun blik ook verruimd. Het heeft hun wereld ook vergroot. Het heeft hun kijk op relaties ook voor altijd veranderd. Dat vind ik wel een gegeven. Wat dat ik denk als je niet gelukkig bent in een relatie. Dan moet je ook het lef hebben en de durf om het te durven zeggen. Maar ook door het open te breken. En misschien te zorgen dat je iemand anders ooit tegenkomt waar je wel dat bij kan vinden. Want ik denk dat we dat allemaal verdienen. Dat we eigenlijk allemaal iemand verdienen waarbij we onszelf kunnen zijn. En waarbij we gewoon in het nu kunnen leven en genieten van het samen zijn eigenlijk.
Als jij op dat moment niet met die coach in gesprek geweest was, had jij dan denk je, ook even terugkijkend, die keuze uiteindelijk ook gemaakt? Of denk je van
nee, ik denk dat ik dan nog gebleven was. Ja. Ik denk niet, als iemand mij niet zo had gespiegeld, dan had het veel langer geduurd nog. Ja, en dan was ik er ook veel ongelukkiger, verbitterder onder geworden. Ja, dus ik denk dat het nodig hebben van iemand die je coacht, dat maakt echt het verschil. Ja, dat je eigenlijk iemand hebt die je niet bij de hand neemt, maar die je gewoon naast je loopt op dat moment even, wanneer je het nodig hebt. En die je kan bellen, of ik had meestal dan om de 4 tot 6 weken een afspraak met haar. En dat hield mij echt de tijd door. Dan kon ik het even uitspreken wat me hoog zat. Dan kon ik even spiegelen van, zit ik nog goed? Want zij was ook heel confronterend. Dus, een goede coach die confronteert je ook. Die zegt ook van, goh, dit zie je anders. Of kijk eens op een andere manier naar. Dat heb ik enorm nodig gehad. Ja.
En denk je dat in een agrarische sector, zeg maar, dat nog uitmaakt? Zeg maar, dat in, over het algemeen, als we daarna gaan kijken, dat in de agrarische sector dit meer speelt dan daarbuiten, want je noemde het eerder ook al, is het misschien wat traditioneler? Of zeg
ja,
je van,
ik denk dat dit veel meer speelt in de agrarische sector. Ja, ja. Ja, dit wat ik zelf vertelde, dat wat je merkt aan tafel, het verwijderen van elkaar, elkaar kwijtraken, het niet meer durven praten over dit soort dingen, omdat we het in deze sector van huis uit ook niet zo hebben geleerd. Hè? Wat spreken we over gevoelens? Hè? Wat is pijnlijk voor onszelf? Wat doet ons zeer? Wat raakt ons? Waarom hebben we geen vertrouwen meer in die ander? Waar zit dat dan in? Of echt in de details en echt in de diepte. Ja, dat heb ik van huis uit ook niet geleerd. Dat heeft iemand anders mij ook moeten leren.
Maar heb je nou nog voor mensen die deze podcast luisteren, die denken, hey, daar herken ik me ook iets in? Of?
Nou, zeker. Zie, als je in deze situatie zit, of je herkent hier iets in, zie, als je nog in de fase zit dat er nog een gesprek mogelijk is, of dat je daar met z'n tweeën nog uit kan komen, of dat, maak tijd voor elkaar. Zorg dat je af en toe met z'n tweeën in bad zit. Of dat je nog een avond uit eten gaat. Of dat je iets doet alleen maar samen. Niet met vrienden, niet met anderen erbij. Niet met kinderen erbij, niet met ouders erbij. Samen. En durf dat ook aan te tippen. En blijf ook tijd voor elkaar maken. En blijf in het nu. Wat is nu belangrijk? Zie, en als dan de fase al verder is, ja, dan zou je kunnen zeggen van bel een coach. Bel iemand die hier mee te maken heeft gehad en die je hier verder mee kan helpen. En die jullie het gesprek op gang kan brengen tussen jullie allebei.
Van, zoek hulp.
Zoek hulp.
Dat hoort eigenlijk.
Ja, zoek hulp. Probeer het eens uit. Vertel je verhaal en iemand die naar je luistert is vaak al zo helend. Want jij hebt zelf de regie, ook in coaching. Iemand verandert jou niet zomaar. Ja. Want ik denk dat dat ook vaak de gedachte is. Dat iemand dan door je heen kijkt of mensen. Maar je geeft zelf aan wat je wil. Jij houdt de regie.
Je kan eigenlijk niks verliezen, zeg je eigenlijk.
Je hebt niks te verliezen. Je hebt alleen maar te winnen. Ja. Je hebt alleen maar te winnen.
Dit was de eerste aflevering van de podcastserie van Taboer. Misschien herken jij je in het verhaal van Hester Rijpkema. Of heb je te maken met stress, mentale druk, of heb je iets ingrijpends meegemaakt en wil je hierover praten? Bel gerust Taboer. 088 8886 608. Dat is 088 8886 608. De Taboerlijn is bemand door opgeleide medewerkers die de taal van boeren en tuinders spreken. Kijk voor meer informatie op onze website www.taboer.nl. Praten helpt.